In verband met de beëindiging van de heerschappij van de wet hou ik u nog voor Efeze hoofdstuk 2. Waar Paulus spreekt over de twee partijen, namelijk de heidenen zonder de wet en de Joden met de wet. Daarvan zegt hij in vers 14 van Efeze 2, want hij, Christus, is onze vrede die deze beiden, gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen, die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En dat heet eerst de middenmuur des afscheidsels, dat wat scheiding maakte, nou historisch gezien, de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Dus de muur die de heidenen en de Joden van elkaar scheidde. De middenmuur des afscheidsels. Maar in vers 15 heet dat ding gewoon de vijandschap. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En daarna krijg je gewoon letterlijke taal. Namelijk, en de vertalers hebben het woord namelijk tussengevoegd om aan te geven dat het heus over hetzelfde gaat. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. De wet der geboden in inzettingen. Dat was de middenmuur des afscheidsels, dan wel de vijandschap. En die is in Christus afgebroken. Hoe dat buiten Christus zit, doet weinig ter zake, uiteraard. Maar in Christus komt weer overeen met in zijn vlees. Dat is namelijk in zijn lichaam. Daar waar wij als gelovigen, als wedergeboren mensen, leden zijn geworden van zijn lichaam, daar is het nou eenmaal zo dat in dat lichaam van Christus dit onderscheid niet bestaat. Het is er niet. Want die hele wet der geboden in inzettingen, kortom heel die middenmuur des afscheidsels, is verbroken. Hebben u dat nog? Bestaat niet. Niet maar gedeeltelijk afgebroken, zo van, ja, wel de ceremoniële wet, maar niet de morele wet. Het is geboden en inzettingen. En of die ceremonieel of moreel zijn, ik vind het niet eens nodig om uit te leggen wat het verschil eigenlijk is. Want hij is er niet. En dat staat hier gewoon zwart op wit. Wij zijn als gelovigen, wie wij ook van nature waren, één in Christus. En daarin speelt de wet geen rol van enige betekenis. Woorden van dezelfde strekking vinden wij in het parallele schriftgedeelte. Dat wil zeggen in de Colossense brief, die voor een groot deel volstrekt is opgebouwd langs de lijnen van de Efezebrief. Daarom heet het parallel schriftgedeelte. Dat is namelijk in Colossense 2, waar dan toch andere uitdrukkingen gebruikt worden. En daar staat dat wij met Christus zijn levend gemaakt, vers 13. En dat God ons al onze misdaden heeft vergeven. Vers 13. En dan vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. En je wordt geacht te begrijpen dat dit ook een stijlfiguur is. Het gaat niet om een letterlijk handschrift. En bovendien, als het letterlijk was, zou het betekenen dat als het gedrukt was, is het niet uitgewist. Want een handschrift is een manuscript, het is wat met de hand geschreven is. Daar gaat het niet over. Het is de verwijzing uiteraard naar dat schrift in de stenen tafelen, maar dan nog is het symboliek, het gaat over de wet. Het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen staat er, de wet namelijk, het welk enige wijze ons tegen was, ons Joden, de wet is niet een zegen, het is een vloek. Men heeft het niet mee, men heeft het tegen. En dat handschrift staat er, dat tegen ons was, heeft hij als het ware uitgewist en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, waarbij het midden, zeker in het Oude Testament is Hebreeuws, de aanduiding is van de heerschappij. In het midden staat de troon. Vanuit het midden wordt geregeerd. Het midden is dominant. Dat is de betekenis die achter de term schuilt. En het handschrift is uit het midden weggenomen. Ook letterlijk werd het handschrift, de twee stenen tafelen, werden letterlijk bewaard in het midden, officieel, van de legerplaats van Israël in de woestijn. Namelijk in de tabernakel. En meer in het bijzonder in de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Maar er staat, hij heeft het uit het midden weggenomen, het is dus niet meer dominant. Hetzelfde als het ware aan het kruis genageld hebbende. Nou werd de Heer zelf aan het kruis genageld. Maar het verhaal is natuurlijk dat daarmee een einde kwam aan de heerschappij van de wet, omdat daarmee het recht der wet vervuld is geworden. En sindsdien is het weg. En dus kan men zeggen, met de literair verantwoorde uitdrukking, het handschrift is uitgewist. En je kan ook zeggen, het is aan het kruis genageld. En dat is wat het betekent. En het geeft ons niet enig recht om datzelfde handschrift dan weer terug in het midden te plaatsen, uiteraard. Later, in hetzelfde hoofdstuk, staat gewoon in vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, bent u met Christus gestorven? Is hij voor u gestorven? Heb u dat aanvaard? Wel nu, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet? Leven wij dan niet in de wereld? Niet dus, hè? Nee. Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan? Van dit mag niet en dat mag niet en zo. Hè? Welke dingen alle verderven door het gebruik, want wetten slijten, dat kan je elke advocaat je vertellen. Dat weet hij zeker, omdat hij zelf bijdraagt, beroepshalve, aan de slijtage van de wetten. Het produceren van jurisprudentie is natuurlijk niks anders dan slijtage toebrengen aan de wetten. Vandaar dat vroeg of laat die wetten opnieuw moeten worden uitgevonden. En dan begint de jurisprudentie overnieuw. Maar goed. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Ingevoerd mag je weglaten, want wat er eigenlijk staat is dat nou eenmaal al die geboden en leringen der mensen slijten. Welke dingen alle verderven door het gebruik. Naar of in overeenstemming met de geboden en leringen der mensen. Dat verandert namelijk continu. En alle verandering in de zogenaamde maatschappij wordt veroorzaakt door een verandering van denken, een verandering van normen en waarden. Ik zeg altijd laconiek, nou ja, verandering van normen en waarden. Wij noemden het in de 60e jaren heilige huisjes en taboes. En we hebben tientallen jaren gewerkt, nu bijna een halve eeuw, om ze allemaal onderuit te zagen, in elkaar te trappen en weet ik veel. En af en toe duikt er nog ergens een laatste taboe op. En ik moet u verzekeren, dat is geen automerk. Hoewel af en toe in de een of andere boerenschuur nog een of andere antieke auto gevonden wordt, waarvan slechts enige wielen en een karkas rest. Maar goed, en zo vinden we soms nog een taboe, een laatste taboe. En als men een taboe vindt, weet u wat men ermee gaat doen. Afbreken die handel. Nou, dat is wat met menselijke inzettingen, normen en waarden gebeurt. Men klaagt vandaag ook dat ze er niet meer zijn. Dan zeg ik, nee, die hadden we toch juist afgebroken, dat moest toch? Toen heette het taboes en heilige huisjes. En nu zeggen we hebben geen normen en waarden. Maar dat, zo heten die dingen eigenlijk. Hè? Dus we, verslijt. En Gods woord niet, dat hebben we gelezen. Gods woord, dat wil zeggen die wet, is vervuld geworden en is voltooid toen juridisch een einde gemaakt werd aan het leven van de mensheid als zodanig. Eén is voor allen gestorven. Dat is een gedane zaak, een gelopen race. Het is historie. En daar heeft de apostel het over, hè. En over die wetten zegt hij dan nog, de welke wel hebben een reden, dat schijnt staat er niet hoor, de welke wel hebben een reden van wijsheid, dat wil zeggen, er hangt een hele filosofie aan en het is te beredeneren dat je die dingen nodig hebt, die wetten. Ze hebben een reden van wijsheid, het klinkt ook heel wijs, maar het is eigenwillige religie, godsdienst. Het is eigenwillige religie, dat wil zeggen, men vindt het zelf uit, men wil het zelf. Maar de vraag is of God het wil en het ons voorgeschreven heeft. En het antwoord is nee. En voor zover hij dat in het verleden gedaan heeft aan één volk van de meer dan 70 volkeren overigens. Want het ene volk was niet één van de 70 volkeren immers, we hebben het over Israël. Voor zover hij dat gedaan heeft aan één van die volken, dan heeft hij er ook zelf een eind aan gemaakt. En niet alleen ter wille van dat volk, maar ter wille van de hele mensheid. En dus wet is in de praktijk eigenwillige godsdienst en heeft geen praktische functie. Heeft een reden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, omdat het iets in zich heeft van men is nederig, men onderwerpt zich aan de regels. En het spaart het lichaam niet, het geeft ons wat te doen, wat te dragen. Dus sommigen vinden daar een bevrediging in. Maar er staat een laconiek en die zijn niet in enige waarde, ze zijn alleen tot verzadiging van het vlees. Ik heb het woord zelfbevrediging in gedachten, maar ik had er nog een paar, maar er zijn ook woorden die je niet meer fatsoenlijk gebruiken kunt. Maar het is wel wat het is. Maar het is niet voor God waardevol. En of het voor de mens waardevol is, sorry, maar ik sta nu vandaag hier achter deze lessenaar. Ik mag me daar niet mee bezighouden en ook niet van de gelegenheid gebruik maken om daar uitspraken over te doen. Of wet voor de natuurlijke mens nuttig is. Ja, voor de natuurlijke mens, misschien. Misschien. Ik heb u al gezegd, ik ben een voorstander van enige verkeersregels. Niet al te veel, maar enige wel. Dat vind ik wel handig eigenlijk. Nuttig. Maar daar moet het dan ook wel ongeveer bij blijven. Ik ken trouwens iemand, die heet Brother Andrew. Hoe heet die? Anne van der Bijl. Anne van der Bijl. Die zegt, ja natuurlijk staan de voorschriften in de Bijbel. Er staat onder andere in dat je de overheid gehoorzaam onderdanig moet zijn. En die zegt gewoon, dat betekent dit, dat als het licht op rood staat, verkeerslicht op rood staat, moet je daarvoor stoppen. En daar houdt het ongeveer wel op, zei hij. Ik denk dat dat iets gechargeerd is, maar het heeft zo zijn beperkingen. En daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Maar vooruit. Maar er mag geen twijfel over bestaan dat inderdaad een einde gekomen is door de opstanding van Christus in laatste instantie aan de heerschappij van de wet. De Hebreeënbrief handelt daar ook over en zegt beide, namelijk dat een einde gekomen is aan de wet door de dood van de Heer Jezus, maar ook door de opstanding van de Heer Jezus. Beide namelijk spelen daar een rol in. Door zijn dood een einde aan de heerschappij van de wet, voor wie dan ook. En voor ons specifiek, door de opstanding van Christus hebben wij nieuw leven ontvangen. En het nieuwe leven is nog helemaal niet onder de wet. Dus het gaat dubbel op. En ik kan niet nalaten toch even te wijzen op Hebreeën hoofdstuk 7. Waar de argumentatie is dat er nou eenmaal in overeenstemming met de profeten een hoge priester verschenen is, niet naar het Levitische priesterschap, maar naar de ordening van Aaron. En in verband staan er wat lelijke termen over de wet, om zo te zeggen. Daar staat namelijk in vers 11, indien dan nu de volmaaktheid, de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, wat nood was het nog, welke noodzaak was er dan nog, dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek namelijk zou opstaan. En die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Hij zegt dus, als in het Oude Testament al een hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt aangekondigd, dan moet je daaruit concluderen dat het dus met het Levitische priesterschap wat mis is, want anders hoeft het niet vervangen of veranderd te worden. Daar staat hij. Je moet erover nadenken. Maar je kunt die conclusie al trekken. Maar daarna zegt hij, het priesterschap is veranderd, want er is nu een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er in vers 12, want het priesterschap vervangen of veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet. Want het Levitische priesterschap was geregeld in de wet. En als het vervangen wordt door het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dan wordt de wet dus kennelijk ook vervangen. Toch? En dat staat er, hè? Want hij over wie deze dingen gezegd worden, Christus, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. De Heer, hij zegt gewoon, de Heer Jezus was uit Juda en niet uit Levi. Maar de Heer Jezus Christus is wel degelijk hogepriester, maar niet uit Levi, terwijl de wet een priester voorschrijft, en zeker een hogepriester, uit de stam van Levi. Er staat hier zelfs dat de Heer Jezus, indien hij nog op aarde ware, dat is 8 vers 4 inmiddels, indien hij op aarde ware, zou hij zelfs geen priester zijn. De Heer Jezus was geen priester en hij zou het ook niet zijn als hij op aarde gebleven was. Want hij was niet uit Levi en was dus geen priester. Hij werd het in zijn opstanding, maar niet uit Levi of niet op grond van de wet, maar op grond van het nieuwe verbond. Priester, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar het betekent meteen het einde van de wet. En Christus is hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Vers 16 van hoofdstuk 7 weer. En is dat niet geworden naar de wet des vleeselijken gebods, volgens de wet die op het vlees gelegd is immers, maar hij is dat geworden krachtens, naar de kracht des, krachtens onvergankelijk leven. Of zoals het er staat, naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat wil zeggen, hij is dat geworden op grond van zijn opstanding. Hij werd daarmee de eerstgeborene namelijk van een nieuwe schepping, en de eerstgeborene is, tenzij anders vermeld, koning en hoge priester. Per definitie. De functie van priesterschap was oorspronkelijk de functie van de eerstgeborenen. En in Israël werden de eerstgeborenen onder de levieten vrijgekocht, en hun functie werd overgenomen door degene die dan priesters heten. En hoezeer er dan een verschil gemaakt wordt, tegelijkertijd bewijst het dat de eerstgeborenen priesters waren. Ze konden dus niet zomaar door Levitische priesters vervangen worden. Er vond een uitwisseling plaats. Ze werden ook uitdrukkelijk geteld. Leest u het maar na, staat allemaal in de Bijbel. En ze werden verwisseld. Maar het blijft zo dat de eerstgeborene priester is, tenzij iets anders genoemd wordt. En hier is niks anders. Van Christus staat dat hij in zijn opstanding de eerstgeborene is aller creaturen, dan wel de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En op die grond is hij koning en hoge priester. En dat heet dan naar de ordening van Melchizedek, met een term die ontleend is aan de oud-testamentische profetie. En dat is inderdaad ook geschiedenis, maar het is oud-testamentische profetie. Maar het is buiten de wet om. En daar heeft de wet dus geen gelding meer. En de conclusie is hier dat dus de hele wet daarmee aan de kant geschoven is. Want het is of heel de wet of heel de wet niet. U weet wel. Men zou blijven in al hetgeen in de wet geschreven is. En het is dus of heel de wet of heel de wet niet. En in dit geval dus heel de wet niet, want er is een andere hoge priester. Het is ook waarschijnlijk om die reden. Nee, ik weet het zeker, maar ik kan het niet uitleggen en het is nu de plaats ook niet. Maar ik denk dat men zo weinig weet over de inhoud van het hoge priesterlijke werk van Christus in deze tegenwoordige tijd, omdat men in de praktijk vasthoudt aan het oud-testamentisch priesterschap, namelijk gewoon aan de wet. Dan is er geen ruimte voor een hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Men raakt dus ook het tegenwoordige werk van Christus kwijt. Men weet ook niet wat de Heer vandaag doet, omdat men zich vasthoudt aan de wet. En zo verder. Het zijn hoogst elementaire zaken. Maar er staat, vers 18, want de vernietiging, dan wordt hij tot niets gemaakt, zodat hij geen effect meer heeft. Engelse vertalingen geven dat altijd. Engelse Bijbelse woordenboeken geven dat. To make of no effect. Zo van, het is het dan nog wel, het ding als zodanig, maar het heeft geen werking meer. Ik zeg wel eens, de wet hoort in het museum. En ik kan u van harte aanbevelen om het museum te bezoeken. Daar kun je het zien waar je van verlost bent. En je kunt ook zien in welke bijzondere mate de wet profetisch was en spreekt over nieuwtestamentische tijd. Dat is de positieve kant van de wet. Maar waar het inzettingen betreft, wet als wet, als inzettingen, daar zijn we van verlost. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is dus het oude verbond met zijn Levitische priesterschap. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Omdat die zwak is en onnuttig, onvruchtbaar, onprofijtelijk. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Er zijn nog wel een paar schriftplaatsen die het letterlijk zo zeggen. De wet heeft geen ding volmaakt. Er is namelijk geen volkomenheid onder de wet. Vers 11 was dat weer. De wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, de wet spreekt op een of andere wijze over het nieuwe verbond. De wet illustreert ook het nieuwe verbond. De wet is in hoge mate symboliek ook. Maar wij leven onder het nieuwe en onder het nieuwe verbond naderen wij tot God. Dat is een beladen woord, omdat het in het Hebreeuws het woord is voor naderen tot de Heer in de tempel. En het wordt ook vertaald met offeren. Dat kun je in onze Nederlandse vertaling niet meer zien, daarom zeg ik het erbij. Vroeger naderde men tot de Heer onder het oude verbond en in overeenstemming met de voorschriften en met de nodige offers. En wij onder het nieuwe verbond naderen tot God en we offeren ook. Nee, niet onze tienden, niet een paaslam, niet een zondoffer. Wij offeren onszelf. En zo zijn toch die offers van het oude verbond een beeld van, een voorafschaduwing van nieuwtestamentische zaken en nieuwtestamentische offers. Ook dit is ons onderwerp niet, dus ik moet er ook niet verder op ingaan. Maar men zou deze dingen toch moeten begrijpen. Je komt er niet onderuit door te zeggen, maar er staat toch, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. In de eerste plaats, er staat duidelijk dat er toch een einde komt aan de wet. En in de tweede plaats, we hebben tegenover die ene tekst vele, vele andere teksten. En ik kom er op geen stukken na doorheen vandaag. En ik ga het op een andere datum ook niet doen, denk ik. Ik vind het wel genoeg. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Zie. Het einde der wet is Christus. Dat de wet bovendien een betrekkelijk ding was, zegt de Heer Jezus. Ik noem ze even in het voorbijgaan. De Heer zei, in verband met de wet, zei in Matthäus 12, vers 5. Hij zei, hoe kan dat dan met die wet? Want hem werd kwalijk genomen dat hij op de Sabbat iemand genas. En het werd als werken beschouwd volgens de Joodse wet. En dat had hij niet mogen doen op de Sabbat. En wij weten dat de Heer bij voorkeur deed op de Sabbat. En dat de Joden er boos over werden. En toen zei de Heer, ja, maar je kent de wet toch? Nooit gelezen dat de priesters de Sabbat overtreden? Die werken specifiek op de Sabbat. Staat er. En daarmee overtreden ze toch de wet, of niet? Nou ja. En in Johannes 7, vers 23, er staat, de besnijdenis wordt toch ook toegepast op de Sabbat? Dat is toch werk voor de besnijder? Dat is zijn werk. En er staat toch in de wet, 6 dagen zult gij uw werk doen, op de zevende zult gij rusten. En het probleem is natuurlijk dat dan een conflict ontstaat met een ander wetsartikel. Dat zegt dat de mannelijke zoon moet besneden worden, het knechtje, op de 8e dag. En als dat toevallig de Sabbat is, ja, jammer dan. De besnijder mag niet werken, maar hij moet toch. En dan zegt de Heer zegt dus, zie je dat de wet betrekkelijk is? Het is niet helemaal zo zwart-wit. Hoeveel waarde heeft die wet dan? En als je er door zalig moet worden, hoe ver kom je dan? U weet toch, kent toch de Nederlandse uitdrukking, nood breekt wet. En zo is het maar net, hè. Ja. Ik zei, ik heb hier de langste lijst van schriftplaatsen die ik hier heb. Gaat over de zwakheid van de wet. Ik ben er een paar tegengekomen. Ik ga de lijst u niet voorhouden. Wat ik u wel voorhoud is, en ik neem opnieuw de draad op en doe het denk ik snel. Wij waren in Romeinen 6 en ik noem u uit Romeinen 6 achtereenvolgens. Ik noem het, we hebben het gelezen. Als u het echt weet, wel schrijft u het op. Hè? Dan kunt u het zelf nazoeken. Romeinen 2 vers 6. Wij worden door de dood en opstanding van Christus verlost van, Romeinen 6 vers 2, de zonde. En de zonde is niet willekeurig een zondige daad, maar het is de zonde natuur. Zonde in het enkelvoud in de Bijbel is in bijna alle gevallen niet de specifieke zonde, maar de zonde natuur van de mens. Voor dat doel heeft men de term erfzonde uitgevonden. Dat is een woord dat weliswaar niet in de Bijbel staat, maar een begrip is volstrekt een Bijbels begrip. Die zonde gaat het over. Hè? Wij zijn door de dood en opstanding van Christus verlost van, Romeinen 6 vers 2, de zonde. Romeinen 6 vers 6, wij zijn verlost van de oude mens. Romeinen 6 vers 6 en 7, we zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Kunt u bijschrijven? Romeinen 6 vers 9, we zijn verlost van de heerschappij van de dood. Die is niet meer over ons. Romeinen 6 vers 10, opnieuw, van de zonde. Romeinen 6 vers 11, van de zonde. Romeinen 6 vers 12, van de heerschappij van de zonde. Romeinen 6 vers 14, heerschappij van de zonde. Waar heeft die man het vandaan? Van mij, zei mijn vader. Uit Romeinen. Uit de Bijbel. Wij ook. Ja. Romeinen 6 vers 14 nog een keer, verlost van de wet. We hebben hem gelezen, dus vooruit. Hè? Romeinen 6 vers 15, van de wet. Romeinen 6 vers 17, van de zonde. Romeinen 6 vers 18, van de zonde. Romeinen 6 vers 20... van de zonde. Romeinen 6 vers 22. Van de zonde. Het is wat sterker dan dat je zegt Romeinen 6. Het Het is Romeinen 6, vers 2, 3, en wat was het dan? 2, 6, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 17, 18, 20 en 22. Dat is het hele hoofdstuk. Gaat nergens anders over. Het staat er expliciet wat ik nu zei. Hè? Daarna volgt logischerwijze Romeinen 7. En daar staat niet de zonde centraal en de verlossing van de zonde, namelijk de oude mens. Maar op dezelfde grond, dood en opstanding van Christus, de wet. Romeinen 7, vers 1. De wet. Romeinen 7, vers 2. De wet. Romeinen 7, vers 4. De wet. Romeinen 7, vers 6. De wet. Romeinen 8, vers 3. Dat vind ik persoonlijk altijd een intrigerend vers. Die zoek ik even op. En u misschien ook. En dan kunt u constateren dat u waarschijnlijk in dat vers er zit te schrijven. Hopelijk. Wellicht. Toch of niet? Romeinen 8, vers 3. Heb u toch al in zitten schrijven of niet? Ja. Want daar staat in de hoofdzin, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Niet God zal de zonde veroordelen, God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Het duidt op de kruisiging van de Heer Jezus. Alleen de woorden God heeft staan omgekeerd. Waarom weet ik niet. Er staat heeft God in mijn Statenvertaling, maar dat is geen goed Nederlands. Het is want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Daarmee heb ik twee tussenzinnen overgeslagen. De eerste was hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Dat weet je? Dat kon de wet niet doen. De wet kon de zonde niet veroordelen in het vlees. Kon de zonde niet uit het vlees wegnemen. De wet kon alleen heel het vlees wegnemen. Namelijk de zon, niet de zonde veroordelen, maar de hele zondaar wegdoen. En dan is het afgelopen. Kun je moeilijk verlossing noemen. Of genezing. Maar wat de wet niet kon doen, heeft God gedaan. Namelijk de zonde veroordelen in het vlees. God heeft namelijk ook het vlees weggenomen in overeenstemming met de wet, maar daarna uit de dood nieuw leven alsnog tot stand gebracht. Dat heet wedergeboorte, dan wel opstanding. Het is eigenlijk hetzelfde. En God heeft dat gedaan, en dat is die andere tussenzin in Romeinen 8. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleesens. En dat voor de zonde. Staat hetzelfde als in 2 Korinthe 5. Die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Hij kwam als mens. En als zoon des mensen, dat wil zeggen als zoon van Adam, als hoofd van de menselijke familie dus, om de zonde van heel de familie te dragen in zijn hoedanigheid van losser. Dat is wat hier ook beschreven is. En het oordeel over de wereld kwam over de Heer Jezus, die als lam Gods, zei Johannes de Doper, de zonde der wereld wegneemt. En dat is wat wij de komende maanden in de tent hopen te prediken. God heeft die zonde weggedaan. Lig er maar niet meer van wakker. Nee, dat het consequenties heeft hier op aarde, mogen dan zo zijn, maar voor God is het probleem opgelost. En de weg naar de hemel is open. Ik zie een poort wijd open staan. En dan komt er altijd wel iemand roepen, nee, maar dan moet God je eerst nog uitverkiezen. Maar, hè? Het berust op een misverstand. Het is een prediking aan alle mensen alom. Niet dat ze zich laten bekeren. De uitdrukking komt in heel de Bijbel niet voor. Zeker weten. Komt niet voor. Men laat zich niet bekeren, men bekeert zich. En de prediking is niet laat u bekeren, de prediking is bekeert u. En de prediking is laat u met God verzoenen. Dat betekent dat hoef je niet zelf te doen. En bekeren, dat is gewoon je omkeren naar de Heer gaan. En iemand zei, hoe moet ik dat doen? Dan zeg ik, nou dan ga je op de knieën, dat helpt. Nee, niet dat dat nodig is, maar een beetje nederigheid is wel gepast. Dan ga je op je knieën en dan zeg je, Heer, hier ben ik. Dan ga je in op de uitnodiging van de Heer die roept. Nee, niet zeggen, nou maar ik ben al een kind van God, ik ben al wedergeboren. Je kunt altijd naar de Heer gaan en zeggen, hier ben ik, u roept mij, hier ben ik. Gaat uw gang. Dat is ook een lied, hè? Heer, gaat uw gang. Breek mij maar en neem. Gij zijt de maker, ik ben het leen. Dat is onderwerping aan God die niet alleen gesproken heeft, maar God die ons roept om uit de legerplaats te gaan en tot hem te komen. Niet om u aan te sluiten bij een kerkgenootschap of bij het christendom, of om u zich daartoe te bekeren of zo, maar gewoon te komen tot een persoonlijk geloof, individueel, in de Heer Jezus Christus. En dat hij u dan plaatst in een huisgezin, met de woorden uit Psalm 68 voor de gelegenheid. Ja, dat is zo. Dat u deelgenoot maakt van het lichaam van Christus. En dat blijkt dat u ineens een hele grote familie hebt van broers en zussen. Ja, dat is zo, ja. Die je ook in dit geval niet zelf hebt uitgekozen, overigens. Ja. Je moet ermee leren leven. Ik zeg dat in bijzonder tussen tegen mijn broers en zussen, voor zover hier aanwezig. Maar goed, je moet ermee leren leven, maar zo werkt dat. Zo is het onder kinderen God zo. Je moet ermee leren leven, maar God plaatst ons daar binnen. En daar hebben wij dan een thuis. Maar goed, terug naar Romeinen 8, vers 3 even. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En wat er verder staat is dat we ons zouden laten leiden door zijn geest. Naar onze zoonstelling. Niet om kind van God te worden, maar om als kind van God tot zoon te worden gesteld. Om op te groeien, op te wassen in het geloof enzovoorts. De wet bewerkstelligt het tegendeel. De wet houdt een mens klein. Maar de vrijheid geeft de mens gelegenheid om te groeien. En ik heb het nu over de gelovige, de wedergeboren mens. Om volwassen te worden en verantwoordelijkheid te dragen. En de enige aan wie wij verantwoording schuldig zijn, ook als kinderen God, ook als dienstknechten van God, is aan de Heer zelf. En er zit geen mens tussen. Wij naderen rechtstreeks tot de troon der genade, heet dat later. Nou goed, wat zal ik nog zoeken? Waar was ik? Romeinen 8, wat moet ik nog noemen? Romeinen 8, vers 7 zou ik bijna vergeten. Daar staat, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Het kan ook niet. Dan kun je wel zeggen, je kunt je best doen, toch? De Bijbel zegt, ja, maar het is niet goed genoeg. Wie zei dat? Ons best is niet goed genoeg voor God. Je kunt wel je best doen, maar het heeft geen enkele zin. Je kunt wel proberen de sloot over te springen, maar de overkant haal je in geen geval. En of je er nou meteen in lazert of nog over de helft komt, ja, dat maakt niet uit. Je komt niet naar de overkant. Zo simpel is dat, hè. Het is niet goed genoeg. Schiet tekort. Wij derven, heet dat, de heerlijkheid Gods. Dat is Romeinen 3. Maar wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Niet tot stand gebracht moet worden, die in Christus Jezus is. Omdat die tot stand gebracht is, enzovoorts. We hebben trouwens ook nog uitspraken over, dat is 1 Korinthe 15, vers 56, waar staat, de kracht der zonde is de wet. Dat wil zeggen dat de wet de zonde bekrachtigt en de zonde activeert. Er zijn vele van die schriftplaatsen die dat zeggen, dat namelijk de wet de zonde natuur van de mens actief maakt en dus het zondigen doet toenemen. En dat is niet alleen maar 1 Korinthe 15, vers 56. De kracht der zonde is de wet. Je leest het ook in Galaten en in Romeinen trouwens. De wet doet de zonde bovenmate zondigen. Als ik het moet uitleggen, zeg ik altijd, de wet brengt je op een idee. De wet zegt, doe niet zus en doe niet zo, maar je was nog nooit op de gedachte gekomen om zoiets te doen. Maar nu de wet dat zegt, zeg ik, ja, oh, zou je kunnen doen, hè? Verboden toegang staat er dan op een bordje. En dan denk je meteen, wat zou erachter zijn? Je wordt nieuwsgierig als je gaat kijken, wat is daar? He? En voor je het weet, ben je er voorbij gelopen. Vooral kinderen doen dat uiteraard. Wij volwassenen interesseert dat geen bal meer. He? Maar het brengt je op een idee. Je mag geen zult niet fietsen op zondag. Hé, hey, kan dat ook? Er waren nog een paar dingen die de wet verbiedt. En dan denk je, hé, hey, is dat ook een optie? Zou het misschien toch kunnen? Maar het maakt actief, uiteraard. Ik hoef het niet uit te leggen, het gaat er gewoon om dat de Bijbel dat gewoon zwart op wit zegt. Nou eenmaal. Maar wij zijn verlost. Van die wet. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. Wij zijn bovendien, die had ik u nog moeten noemen. Ook, dat is Galaten 6, vers 14. Wij zijn ook der wereld gestorven. En hoewel dat niet zo erg vaak in de Bijbel staat, moet ik u zeggen, dat is vanzelfsprekend. Wij waren van deze wereld, maar wij zijn gestorven en we zijn dus voor de wereld gestorven. Maar in Romeinen 6 lezen wij, in Galaten 6 lezen wij meer specifiek in vers 9. Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Ik lees hem met opzet mee, want ik wil u er even op wijzen dat nou juist waar wij aangemoedigd worden als kinderen Gods goed te doen, lees je dan toch niet dat we aangemoedigd worden om ons aan de wet te houden. Doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo. Dat zou de makkelijke route zijn, de meest voor de hand liggende, maar die vind je juist niet. Er staat, laat ons goeddoende niet vertragen. En er wordt verzuimd te vermelden wat dat goede dan is. Galaten 6 vers 9. Ja, ik zeg wel eens wat verkeerd hoor, maar vooral die schriftverwijzingen uit het hoofd. Maar. Galaten 6 vers 9. Laat ons goeddoende niet vertragen. U weet wel, Romeinen 12. Is het Romeinen 12? Ja, het is Romeinen 12. Dat begint met dat we onze lichamen zouden stellen tot levend heilig God wel behagelijk offer. Daarna staat het dat we een gave, namelijk een verantwoordelijkheid, dat weet ook bijna niemand meer, maar dat is wat het is, een verantwoordelijkheid als cadeautje krijgen binnen de gemeente, een gave heet dat. En we zouden die verantwoordelijkheid dragen en dan komt er een opsomming. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwaad, dan hangt het goede aan. En er wordt niet gezegd hoe dat moet. En wat het goede is, wat me zou aanhangen en het kwade waarvan we ons zouden. Staat er allemaal niet. Waarom niet? Omdat ja, dit is geen wet, geen voorschrift. Je wordt zelf geacht te begrijpen wat goed is en wat kwaad is. En je wordt ook geacht te begrijpen dat het kwade onder andere is zich onder de wet stellen. Nee, dat staat er bij gelegenheid ook op, maar het dag is om, hè. Dus vooruit. En het goede is zich stellen onder de genade en daaruit leven. Het kwade is niet willen vergeven. Het goede is elkander vergeven. Het kwade is wat niet tot stichting is van de gemeente, dan wel de gelovigen. En het goede is wat tot stichting is van de gelovigen. En als je niet weet hoe dat zit, ja, dan komt dat je gebrek hebt aan kennis van de Bijbel. Toch? Ja. Laat ons goddoende niet vertragen, want te zijner tijd... Ik weet niet waarom dat niet met een hoofdletter Z zou moeten, maar goed. Te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan alle, maar meest aan de huisgenoten des geloofs, binnen de gemeente namelijk. Nee, niet de gemeente, kerkelijke organisatie, gelovigen onderling. Waar ook ter wereld. En dan vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Dat is ook nog altijd populair iets geweest. Zeker ook onder evangelischen die de gedachte hebben. Wij moeten toch wat laten zien aan de wereld. Ze moeten toch aan je kunnen zien dat je een christen bent enzovoort. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft een geweldige uitvinding gedaan. Stickers. Voor achterop de auto. En speldjes. Voor op je revers. Die daarna ook weer afgeschaft werden. De revers bedoel ik. En daarna werden het gedrukte t-shirts. Want ze moeten toch aan je kunnen zien. Er staat nergens in de Bijbel dat het zo werkt. Het gaat om andere dingen. Wij willen niet een schoon gelaat tonen naar het vlees. Dat is zou een oproep zijn om toneel te spelen, om te doen alsof. Wij moeten zus of zo, want ze moeten toch iets aan ons kunnen zien. Wat zien ze dan? Huichelarij, geveinsdheid en façade, toneelspel. En religie is in hoge mate toneelspel, inclusief de verkleedpartijen die erbij horen. En de juiste belichting, broeder. Ja, sorry. We zouden oprecht zijn en ons niet richten op het schoon gelaat tonen. Dat niettemin toch iets getoond wordt, staat wel in de Bijbel, maar dat heeft te maken met goede werken die ze aan ons zien. Dat heeft te van doen met hoe serieus wij onze eigen positie als kinderen Gods nemen. En dat kan eventueel gezien worden. Ja, dat staat in de Bijbel, maar het is niet een doel. En al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Ik moet er altijd bij grijnzen, want dit vers is zo zonder meer duidelijk dat het niet letterlijk om de besnijdenis gaat, want die kun je moeilijk tonen. En het lijkt me trouwens heel niet gepast, voor niemand niet, zeker niet voor degenen die onder de wet leven, om met hun besnijdenis te koop te lopen. Bovendien hebben we allemaal al een vulpen. Nou ja, laat maar zitten. U begrijpt dus dat het woord besnijdenis staat voor leven onder de wet. En die een schoon gelaat willen tonen, die willen leven onder de wet en willen ons ook onder de wet brengen. Om te kunnen zeggen, kijk eens hoe netjes ze leven. Ze houden zich aan alle voorschriften. Ze fietsen niet op zondag en ze gaan niet voorbij het bordje verboden toegang. En wat er nog maar meer ook alweer was. Hè? Maar waarom doen ze dat? Ons onder de wet brengen. Alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Wat is er zo vervolgenswaardig, zo afkeurenswaardig, zo bestrijdenswaardig in het kruis van Christus? Het antwoord is, het kruis van Christus impliceert dat u en ik voor de wereld gestorven zijn, dat we er niet bij horen, dat de wereld de onze niet is. Daar bidden we ook voor, namelijk verlos ons van de boze en dat soort dingen. En de boze is degene die de wereld regeert, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, dat staat allemaal in de Bijbel. En als je zegt, ik hoor er niet bij, ik heb er niks mee te maken. Je zingt, dit is mijn wereld niet, of zo. Oh, dat is onze versie. De versie van Johannes de Heer was, bewoon een andere wereld. Of neem de wereld, geef mij Jezus. Dan krijg je problemen. Het wordt tegenwoordig, vandaag wordt het als positief gezien dat in de christelijke wereld, in de evangelische wereld, zo noemt men het, dat in de evangelische wereld de trend is naar meer politieke invloed. En dat evangelici niet meer geheel afwijzend staan over, tegenover de politiek. En men beschouwt dat als positief. Maar de Bijbelse waarheid is, het is onze wereld niet. Natuurlijk gaat het mis in de wereld, maar het is niet onze verantwoordelijkheid daar wat aan te doen. Mag het dan niet? Ja hoor, ga het maar proberen. Succes. Als je dom genoeg bent om dat te denken, deug je sowieso niet voor dat vak. Maar dat is het. Eigenlijk geldt dat voor politici allemaal in het al. Die denken dat ze de wereld kunnen veranderen en verbeteren. Maar als ze wat meer geleerd hadden, dan zouden ze weten dat het onmogelijk is. Dus per definitie worden wij geregeerd door domme mensen. Dat is gewoon filosofie, dat is makkelijk zat. Het is heel eenvoudig te bedenken met een klein beetje boerenverstand. Ik heb tenminste nog een overgrootvader die boer was. Waar ben ik dat van geërfd, zal ik maar zeggen. Dat is heel simpel. Nee, waar ik respect voor heb, is dat mensen iets proberen te doen waarvan ze eigenlijk al weten, het wordt niet wat, maar we gaan er toch ons best voor doen. Daar heb ik respect voor, want dat doe ik ook namelijk. Ik ga iets doen waarvan ik weet, het wordt niet wat. Nou ja, hier en daar een beetje, maar niet wat het zou moeten worden eigenlijk, naar Bijbelse maatstaven. Maar het hoeft me niet te verhinderen om het te doen. Het is een heidens werk om christenen te bekeren, maar ik doe het toch maar. Waarom? Ik denk wel eens, de uitdeling is mij toevertrouwd, dus ik moet het wel doen. En ik probeer er zoveel mogelijk plezier in te hebben. Maar wat is het dan? En zijn andere mensen doen op diezelfde grond andere dingen, dat kan ik respecteren, dat wel. Maar als zij wisten wat wij weten, dan het gaat niet lukken. Het heeft geen zin om eraan te beginnen. Wij horen er in ieder geval niet bij. Waarom niet? Omdat wij gestorven zijn. Er staat namelijk vervolgens in vers 14, het zij verre van mij, hè. Het is niet een kwestie van nummer zoveel op de schaal van oude en hele. Dat is het niet, hè. Het is een hele oude die de ouderen onder ons kennen, dat misschien nog. Maar ik ga hem niet uitleggen. Het is niet zo, we hebben er een beetje wel en een beetje niet. En ik weet niet wanneer de schaal doorslaat. Is dan, enzovoorts. Dat verhaal was dat. Paulus zegt gewoon, het zij verre van mij. Helemaal nul. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Dat is dezelfde als uit vers 12. En hier verklaart hij dus wat dat dan inhoudt, hè? Het kruis van Christus. Namelijk, door welke de wereld, zo kun je het ook zeggen vanaf de andere kant, door welke de wereld voor mij gestorven is, gekruist is. Weggedaan is. En andersom. En ik gekruist ben voor de wereld. Want dood werkt al, en leven trouwens ook, werkt naar twee kanten. Dood voor wie? Levend voor wie? Wij zijn dood voor de wereld en dus is de wereld dood voor ons. Wij leven niet voor de wereld en de wereld leeft niet voor ons. Wij zijn voor God levend gemaakt en God leeft voor ons. Dat is de beroemde oude vraag, voor wie heeft God zijn verlossingswerk? Voor wie heeft Christus zijn verlossingswerk tot stand gebracht? Je bent meteen terecht bij Arminius en Gomarus, en waar, in Leiden en in Oudewater ben je dan en zo. Hè? Voor wie was het? En de vraag is niet nauwkeurig genoeg. De vraag is, voor wie is hij gestorven? En het antwoord is, voor alle mensen. En de vraag is, voor wie is hij opgewekt? En dan is het antwoord, alleen voor degene die in hem geloven. Zegt de Bijbel. Staat er gewoon zwart op wit in. Maar die twisten vandaan komen, ja, uit theologie. uit zelf denken en bepalen wat wenselijk zou zijn volgens de eigen opvattingen, maar je moet dat laten. Hoe lezen we wat de Bijbel zegt? Ik zal roemen in het kruis van Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik der wereld. Wij zijn dus inderdaad verlost van de heerschappij van de zonde, van de heerschappij van de dood, van de heerschappij van de wet, van de oude mens. Staat hier dus feitelijk ook, want ik ben gestorven. De oude mens. Dat staat op talloze andere plaatsen trouwens ook. En van de wereld, want de wereld is voor ons gestorven en wij zijn voor de wereld gestorven. Wij zijn hier allochtonen, vreemdelingen en bijwoners. Voor de wereld. Maar voor de huisgenoten Gods zijn wij geen vreemdelingen en bijwoners. Daar is ons thuis. Heb u dat nog? Dat is een andere wereld en daarin zijn wij vrij. Vrij van die slavernij waaraan de mens onderworpen is in deze wereld. Dat probleem is ook niet op te lossen. De struggle for life, hoe heet zoiets? De strijd om het bestaan van de mens. Dat is een strijd eigenlijk gewoon tegen de vergankelijkheid, tegen het verderf in de mens. Of gewoon, Freud kon het dikwijls wat ongelukkig zeggen, maar hij zei het toch maar, hij zegt het is eigenlijk een strijd tegen de dood. En alles waar een mens bang voor is, het maakt niet uit, het is gewoon doodsangst. Het is de angst voor het verderf en daar strijdt hij tegen. En hij probeert er langs allerlei wegen wat aan te doen en hij gaat het verliezen. Het gaat domweg niet werken. Het in stand houden van die oude dingen. En God heeft er fundamenteel juridisch al mee afgerekend. Dat in de praktijk de totale executie van het vonnis, want zo heet zoiets, wat op zich laat wachten, dat is zo. God heeft geen haast. Maar niettemin, de jure, dat vonnis is uitgesproken. En daarom kan een mens geen rechten laten gelden. Daarom helpt het niet om te bidden voor zus en zo en dit en dat. De Heer is er niet in geïnteresseerd. Hij zegt dat ook trouwens in het woord. Dat is geen belang. Het is andersom. Hij vraagt ons. Hij zegt, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Kom tot mij. Toen komt tot die troon der genade, niet de troon der wet. Ook niet in tweede instantie. Kom tot de troon der genade en ontvang van mij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, nu en in de toekomst een vol loon. Niet nu, loon krijgen we niet, loon krijgen we in de toekomst. En zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Dat is de tweede Johannesbrief. Dat is mijn zo'n briefje, dus die vindt u snel genoeg terug. Hebben we die nog? Maar het probleem van de vrijheid is dat we er iets mee moeten. Ik kom er helaas nauwelijks aan toe. Maar in de literatuur, zal ik maar zeggen, in de menselijke overlevering, vind je of uitspraken over vrijheid die volstrekt ironisch zijn. Zo van, bestaat eigenlijk niet. Het is maar een idee wat men navolgt. En daar heeft men ongetwijfeld gelijk in. Of de meer serieuze, maar dan moet je veel beter zoeken nog. Meer serieuze uitspraken houden ongeveer dit in. Dat echte vrijheid niet bestaat. En mocht het toch bestaan, dan bestaat het alleen dankzij dat men een doel heeft om voor te leven. Een ideaal. Dat men zelf een idee heeft waarheen men onderweg is en waarheen men onderweg wil gaan. En dat is volstrekt juist, ook buiten de Bijbel. Maar goed, daar komt dan verder niks van terecht. Het gaat er ook niet om dat je het ideaal zou bereiken, want dan ben je het kwijt, dat weet u toch, hè? Dat is het vervelende. Dat is net als het zoeken naar de uiteinde van de, hoe heet dat, van de regenboog, hè? Daar staat een pot met goud, zeggen ze toch? Maar je kunt het niet vinden, als je er bent, is het weg. En zo is het met idealen, als je het bereikt, is het verdwenen. Maar je hebt iets nodig wat richting geeft aan je leven. Een doel om na te streven. En dat is wat de Heer ons geeft. Niet de wet, die zegt hoe je onderweg gedragen moet. Maar hij zegt waarheen je onderweg bent. En als je dat weet, weet je hoe je je gedragen moet. En naarmate je dat weet, weet je hoe je je gedragen moet. Je moet een ideaal hebben om voor te leven. De natuurlijke mensen zijn mensen die zijn vrij, het barsten van hun vrije tijd. En wat moeten ze ermee? En het antwoord is postzegels verzamelen. Waar het voor nodig is, nergens voor, maar ze hebben iets om voor te leven. Het houdt ze bezig, het hangt ze, houdt ze uit de kroeg en van de straat. En dat is, voor sommigen is dat heel nuttig. Niet voor de kroegbazen natuurlijk, maar goed. En ook niet voor de overheid, want die wil graag bonnen uitschrijven voor als hij zich langs de weg begeeft. Daartoe heeft men de camera's uitgevonden. Maar toen maar weer. Nee, het is allemaal komisch een beetje eigenlijk. Hè. Maar denkt u er maar eens over na. Hebt u een doel in uw leven? U bent een kind van God. Hebt u een doel in uw leven? Nee, er zijn er velen, ze worden orthodox genoemd, die denken dat het doel is dat je een kind van God wordt. En als je ze dus zegt dat als je gelooft, word je het ter plekke, dan zeggen ze, dat is mij te vroeg, want dan ben ik het doel in mijn leven kwijt. Die willen het pas op hun sterfbed. Zo laat mogelijk. Het Bijbelse ideaal is, zo vroeg mogelijk, gedenk uw schepper. Op je sterfbed. Nee, in jongelingsjaren. Niet waarmede zal de ouderling, maar waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren. He? Als hij dat doet naar uw woord. En daarna moet je een doel hebben in het leven. Dat is, heet een gave, dus dat God je handen vult en dan geeft je wat te doen. Dan geeft je een plaats in het lichaam van Christus. En zegt, tot handeling, totdat ik kom. Wees trouw aan je roeping en je bediening enzovoort. Dan heb je wat om voor te leven. En dat geeft ons leven inhoud en richting. Maar het geeft ons ook verantwoordelijkheid. Het ideaal van een gezond kind. Wat wil je worden? Groot. Volwassen. Je eigen weg kunnen bepalen. Ik herinner het me nog goed. Niet tussen die muren van die school zitten, waardoor je nauwelijks naar buiten kon kijken of helemaal niet. Eruit, die vrijheid, die is buiten. Ja, ja, maar je moet er wel wat mee kunnen. En je moet er ook een beetje voor opgeleid worden. Om er wat mee te kunnen. Maar echte vrijheid wil zeggen verantwoordelijkheid dragen. En voor ons kinderen Gods, dit is ons leven. Een leven in vrijheid. Verlost van de slavernij. Uitgeleid uit Egypte. Verlost van de wet die ons leven beheerst van dag tot dag. En dan niet alleen, beheerst ons denken. En dat is veel erger. Doe ik het wel goed? Had het niet anders gemoeten? En als we geen wet hebben, vragen we ons af wat andere mensen van ons denken. En laten anderen dus daarmee onze levens bepalen. En we hebben het voorbeeld van de Heer Jezus, die was er niks aan gelegen wat anderen van hem vonden. Hij stond in dienst van zijn hemelse vader, had een roeping, had zijn handen gevuld en hij deed waarvoor hij gekomen was. En wat deed hij? Hij verloste ons van de zonde, van de wet, van de dood, dus van de oude mens en dus van de wereld. Hij geeft ons een plaats in zijn huisgezin, in zijn volk, of hoe het maar heten mag, in zijn lichaam. En daar zouden we in vrijheid zijn. We hebben er per slot van rekening ook in vrijheid voor gekozen. Iets wat je ook niet meer mag zeggen tegenwoordig. Want sommigen denken dat God het allemaal hoogstpersoonlijk regelt in ieders leven. En zelf bepaalt wie er behouden wordt en wie niet. En wie er tot geloof komt en wie niet. Dat is allemaal onbijbels. Zonder meer onbijbels. Dat kun je nergens vinden. Wij kiezen in vrijheid. Hij roept ons en we geven aan hem gehoor. En we bevinden ons in een vrijheid die we zelf gekozen hebben. Die we van hem hebben aanvaard. En we hebben de verantwoordelijkheid om die vrijheid te gebruiken tot eer van zijn naam. Omdat onze levens zouden zijn tot eer van zijn naam. En omdat hij zijn werk, ondanks wie wij van nature zijn, in ons en wellicht door ons zou doen. Dat is Bijbelse waarheid. Het enige probleem is dat waar deze dingen werken, waar deze dingen in ons werken, laat ik het zo zeggen, daar zijn wij niet ontvankelijk meer voor ingeslopen valse broederen die onze vrijheid komen verspieden. Daar zijn wij niet meer in te passen in kerkelijke of christelijke instituten die zo hun regels hebben en hun voorschriften en hun hiërarchie en al dat soort dingen meer. Maar ja, het is of het een of het ander. Of men plaatst zich onder de voorschriften, de inzettingen en geboden. Of men plaatst zich onder de leiding van de geest van God. En men wordt het voorwerp van het tegenwoordige werk van Christus. Ik vertel het zwart-wit. Maar ik hoop dat we allebei weten dat die dingen elkaar soms overlappen. En dat je soms de vrijheid krijgt. Ook zelfs binnen een organisatie, om trouw te zijn aan de Heer en aan je bediening. Maar het is zeer bedreigend. En ik ben er stellig van overtuigd, omdat de geschiedenis ons dat leert, dat de duivel gebruik maakt van organisatie om het werk van de Heer aan banden te leggen en dus te beperken, zo niet, het werk van de geest uit te blussen. Dat is de negatieve kant van het verhaal. Maar de verantwoordelijkheid voor onze levens ligt bij onszelf. We kiezen voor hem of voor iets of iemand anders. Maar de oproep vandaag is: kom tot die troon der genade. Dank de Heer voordat hij ons verlost heeft van al die banden waarmee wij gebonden waren. Vooral omdat we religieuze aanleg hadden. En dat hij ons in de vrijheid geplaatst heeft. Een vrijheid waarin wij niet alleen zijn, want wij zijn samen. Maar een vrijheid waarin we mogen vertrouwen op de Heer zelf, die ons vrijgemaakt heeft en die ons al het nodige zal verschaffen. Genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Zullen we hem danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw woord. Uw woord dat weliswaar bindend is, enerzijds, maar anderzijds en vooral. Uw woord dat ons verlost van al die banden waarmee het vlees, de natuurlijke mens, de oude mens, de religieuze mens gebonden is. Maar we danken u dat u ons de mogelijkheid hebt gegeven om daar gewoon uit te stappen. Om te komen tot en door die deur. En te komen tot een andere schepping. Op grond van de dood en opstanding van onze heiland zelf die de deur is. En dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot die allerheiligste plekken. Tot in de hemel zelf. Tot voor de troon der genade in plaats van voor de ark des verbonds. En om te knielen voor onze heiland zelf die op die troon is gezeten. Een troon die wij kennen als een troon der genade. Want dat is wat wij nodig hadden. Wij die niet konden beantwoorden aan de eis der wet. Wij die vlees zijn en zwak van nature. Maar u hebt ons voor ons een eeuwige verlossing tot stand gebracht. En ons geplaatst in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Opdat we die vrijheid zouden gebruiken. Niet om een losbandig leven te leiden als zodanig. maar opdat wij ons zouden richten op u als onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Opdat wij, en ieder van ons, onze eigen loopbaan zouden lopen die u ons hebt voorgesteld en onze hoop en blik en verwachting zouden richten op onze heiland zelf die ons is voorgegaan. We danken u dat we dan leven, niet in de kracht van het vlees, onder de werken der wet, maar in de kracht van uw geest, in de goede werken welke u hebt voorbereid opdat we daarin zouden wandelen. Wij danken u daarom dat we deze dag uw woord mochten openen. Dit rijke woord, dit ook zo duidelijke woord, dat ons deze dingen zwart op wit voorstelt, opdat wij zouden kiezen wie wij dienen zouden. We mogen komen tot u, opdat u ons bekwaam zou maken om daadwerkelijk dienaren van u te zijn, niet onder een bediening der verderfenis, maar onder de bediening des geestes en des levens. En daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om een beroep te doen, niet op de wet, maar een beroep te doen op de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Een beroep te doen op die beloften die zeggen dat u daar waar dat nodig is en waar daar nood of verzoeking is, dat u de uitkomst zou geven. Dat u ons kracht zou verlenen uit uw genade, omdat uw kracht in onze zwakheid zou worden volbracht. En daarom vragen we u, wees u met ons. Op grond van die belofte, wees u met ons als wij in conflict situaties raken, als wij geconfronteerd worden toch met de boze die deze wereld regeert. Als wij geconfronteerd worden met menselijke wijsheid of filosofie, opdat we trouw zouden zijn aan uw woord. En dat woord ook met volle toewijding zouden spreken en verkondigen. Weest u ons nabij, geeft u ons wat wij nodig hebben, op grond van uw beloften, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.